Wat goed om hier te zijn. Helemaal in Middelburg. Ja, hartstikke mooi. Ik geniet er altijd enorm van om heerlijk alleen uren in de auto te zitten. Echt fantastisch. Dus ik vond het helemaal niet erg. Dus ik heb ervan genoten om vanmorgen hierheen te komen. En ik geniet er ook enorm van dat ik Gods woord mag spreken, dat ik van hem mag getuigen. En jullie zitten volgens mij midden in het themaseizoen. Waarin jullie nu volgens mij zitten in Als Jezus Leven, heb ik het goed? Ja. En we gaan daarom ook in een prachtig gedeelte duiken met elkaar. Een gedeelte wat mij, toen ik begon aan de voorbereiding van deze preek, ook enorm heeft geraakt. Dat ik gewoon zelf, we gaan het hebben over Handelingen 4. Maar dat ik zelf de handelingen ging lezen en dat ik van verbazing in verbazing viel. En dat ik ook worstelde met de gedachte, hoe zit het nou met handelingen? Er is zoveel tegenstand, zoveel vijandigheid tegen het koninkrijk. Ze moeten door zoveel heftige moeite heen gaan om het koninkrijk van God te brengen. En tegelijkertijd komen er zoveel mensen tot geloof. En zien we zo'n mooie opdracht en de uitstorting van de Heilige Geest. En ik ga jullie meenemen in die verwondering van handelingen. En meenemen in een prachtig gedeelte wat ons heel erg veel gaat geven en zegenen als het gaat om ons leven hier. Met Jezus en met de Heilige Geest in ons binnenste. Yes? Dus we gaan naar Handelingen 4. Ik ga straks pas verder lezen. Maar in Handelingen 4, daar zijn we op een plek in de geschiedenis dat de discipelen zojuist de Heilige Geest hebben ontvangen. We komen ook net uit Pinksteren. Nou ja, net is alweer even geleden. Maar dat was Pinksteren. En Petrus preekte een preek die hij, toen Jezus er nog was, nog nooit had gedaan. Maar nu was de Geest er en hij preekte en vele duizenden mensen kwamen tot geloof. En Petrus en Johannes doen in Handelingen 4 hun eerste wonder. Natuurlijk door de kracht van Gods Geest, maar de verlamde man, en ik neem aan, die zit er al heel lang, wordt genezen door God, door Petrus en Johannes heen. En dat valt op, want Jezus is er niet meer. Dus ik denk dat het Sanhedrin, de geestelijke leiders van toen, dachten, mooi, die is weg, nu wordt het rustig, geen gezeik meer, geen gedoe meer, het is klaar. En dat was niet zo. Het ging door. Er gebeurden nog steeds wonderen en die verlamde man die er al eeuwen zat, nou ja, eeuwen, maar heel lang, die rende nu rond en die verkondigde, ik ben genezen door Petrus en Johannes. Hoe dan? Dat maakt het Sanhedrin en de hele geestelijke leiders die ook tegen Jezus waren, kwaad. Woest. En ze waren altijd al op Petrus en Johannes en op de hele discipelen uit om die ook gevangen te nemen en ook te doden. En ook nu moeten Petrus en Johannes voorkomen voor het Sanhedrin. En terwijl ik het zo las door Handelingen 4, verbaasde ik mij. Ik lees hoe Petrus en Johannes voor die geestelijke leiders staan en praten. En ze zeggen, door jullie is Jezus gestorven. Maar hij is koning. Hij regeert. Zijn koninkrijk zal komen. En terwijl ik lees, denk ik, hé, is dit dezelfde Petrus, dezelfde Johannes, die ik, zeg maar, een paar weken geleden, maar überhaupt in het hele volgen van Jezus, volledig anders heb gezien. Ik bedoel, als je iets leest in de evangelie over de discipelen, is dat ze vaak vragen hebben, willen weten wie er aan de rechterhand van God terechtkomt. Dat ze heel vaak dingen niet begrijpen. Dus ik lees en ik denk, zijn dit echt dezelfde discipelen die 2 weken geleden nog wegrenden toen Jezus gevangen genomen werd? Zijn dit dezelfde discipelen die nog in slaap vielen toen Jezus op zijn bangste en meest grote noodmoment was? Zijn het dezelfde discipelen die nog zeiden, nee, ik ken Jezus niet? Dezelfde discipelen die 2 weken eerder in de bovenkamer vluchten uit angst voor die geestelijke leiders en de deur op slot doen. Staan nu voor die geestelijke leiders en praten alsof ze intelligenter, slimmer, geloviger als Jezus zijn. Ze praten anders. Echt waar. Je moet ze gewoon eens gaan lezen. Dan denk je, hè? Is dit Petrus die hier praat? Zo ken ik hem niet. En het grappige is dat de leiders dat ook opmerken. In Handelingen 4, vers 13 staat dit. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het maar gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. Huh? Zijn dit echt die simpele vissers van de straat die hier staan? Zo. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Wat is er veranderd? Heel jarenlang lopen ze met Jezus mee. God zelf aan hun zijde. En de geest komt en ze veranderen volledig. Petrus spreekt zoals hij nooit heeft gedaan. Ze durven zonder angst voor het Sanhedrin te staan en moedig te prediken van wie Jezus is. Waar ze een paar weken geleden, toen eigenlijk alles nog anders was, zonder Gods geest bang waren, wegvluchten, verloochenden, ontkenden. Wat is er veranderd? Wat is er veranderd? En als ik Handelingen lees, en misschien heb jij het, ken je Handelingen goed, maar ik heb heel Handelingen doorgelezen, dan vraag ik me wel eens af, is dit nog steeds zo vandaag de dag? Is Handelingen de kerk van toen en is dat nu nog hetzelfde? Er zijn mensen die denken, nee, dat was iets van toen, er waren de apostelen, was toen de tijd, toen moest het evangelie verkondigd worden, toen waren er wonderen, toen geneesden mensen, dat is nu niet meer zo. En ik merkte in de voorbereiding dat Gods geest op me fluisterde. Janika, alleen de tijd is verstreken. Maar hoe vaak voel ik de kloof tussen Gods koninkrijk en de gewone rauwe leven wat ik om me heen zie? Hoe vaak bidden we voor mensen, genezen ze niet? Is het ingewikkeld? Zien we het niet altijd? Is dat nog steeds zo vandaag? Maar de grootste vraag misschien is wel, als Gods geest komt en die gasten, gewone ongeletterde vissers, veranderen volledig. Zijn wij veranderde mensen? Als het dezelfde geest is, dezelfde opdracht, dezelfde geest die in ons is uitgestort, praten we anders? Is onze omgeving wel eens verbaasd over hoe we vrijmoedig spreken, over wie God is, hoe we leven, hoe we handelen, hoe we uit onze ogen kijken. Zijn wij veranderde mensen? Als Pinksteren waar is, zijn wij veranderde mensen? De gasten, Petrus en Johannes, worden weggestuurd met een dreigement. Als je nog Jezus blijft verkondigen, word je gevangen genomen. Dus stop. Stop met Jezus verkondigen. Stop met wat je doet. Doe het niet. En dan, wat doen de discipelen? En dan gaan we met elkaar lezen in Handelingen 4, vers 24 tot, of 23 tot 31. Ja. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden alles wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. En toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen allemaal zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. En door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden, tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Wat ik mooi vind, is dat ze niet meteen doorgaan, een plan gaan bedenken, maar de discipelen vluchten als het ware naar de andere discipelen toe en ze gaan eensgezind bidden. Hoe vaak hebben wij het wel niet nodig? Eensgezind te zijn. Hoe vaak hebben we elkaar als kerk wel niet nodig? En ze zoeken elkaar op en ze bidden eensgezind. En dan, ze bidden niet: bekeer de leiders, zorg voor een betere weg. Want de weerstand is gigantisch groot. Dit is niet een soort leuk, grappig verhaal uit de Bijbel, Handelingen. Dit was een hele rauwe, brute tijd. En als je gevangen genomen werd, wachtte jou een brute dood. Dit was angstig, een angstige tijd. En Jezus en zijn koninkrijk was niet welkom. En ze bidden met elkaar Psalm 2. En Psalm 2, daar staat dit. Waarom snoeven de volken en beramen de volkstomen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Ze bidden Gods woord terug naar God. En dan staat er dit. Ja, inderdaad. Leuk, hè? Soms als je bidt, ontdek je terwijl je bidt. Oh ja, dan gaan je ogen open. Gods geest opent je ogen en je ziet opeens. Oh ja, nou dat gebeurt hier ook. Ja, inderdaad. Psalm 2 is nu. Psalm 2 was al voorbestemd. Kortom, in deze stad, zeggen ze tegen de Heer, hebben ze allemaal samengespannen tegen Jezus, uw gezalfde. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken, zelfs de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en al voorbestemd dat het moest gebeuren. Dus in het gebed ontstaat een, oh, de tegenstand tegen Jezus is niet iets wat hem overkomt. Het is voorbestemd en onder de majesteit van God. Hadden Pontius en Pilatus, hadden heersers, hadden ze dan geen keuze, geen vrije wil? Oh jawel, maar onder de majesteit van God. Dus ze ontdekken, oh, de tegenstand die ook wij ervaren is niet tegen ons, maar is tegen Jezus en zijn gezalfde. En de heersers waar ze hier over hebben, die samenspannen, zou nog wel eens kunnen gaan over de heersers in de geestelijke gewesten en de heersers op aarde. Er is tegenstand en het is voorbestemd. Het was er al voorbestemd in Psalm 2. In Psalm 2 lees je ook, als je die leest, dat God lacht. God lacht. Span maar samen tegen mijn gezalfde, maar het is onder mijn majesteit. Hoe is dat bij ons? Tegenstand, vijandigheid tegen Jezus. Ik bedoel, wij hebben waarschijnlijk niet de kans dat we, als we bidden, als we samenkomen, dat we morgen gevangen genomen worden en in de gevangenis gegooid worden. Er zijn vele plekken op deze aarde waar dat wel het geval is. Ik denk niet dat wij dat voelen, vandaag de dag. En tegelijkertijd, als de tegenstand, als we het niet zien, betekent niet dat het er niet is. Er is ook tegenstand in ons leven. Als allereerste de gebrokenheid en de rauwheid van het leven die we zien. Dat soms de duisternis het lijkt te winnen. Dat er pijn en verlies is wat we niet begrijpen en waardoor we de hoop in het leven niet meer zien. En geen sprankjes licht meer zien. Er is tegenstand, grote tegenstand. En dat mogen we niet verwarren dat iets dat God geeft tegenstand en lijden. Maar wat echt iets is van de vijand om ons de weg te drukken, om ons tegen te houden. De gebrokenheid van het leven dat er is, omdat wij hebben ervoor gekozen om onder onze eigen menselijke regie te leven. En we doen elkaar pijn en het leven is pijnlijk. Maar er is ook tegenstand als het gaat, denk ik, misschien wel, zijn de zegeningen die we hebben in ons leven soms de grootste tegenstand om te gaan en zijn liefde en het leven te verkondigen aan een wereld die in duisternis is. Comfort is misschien wel het grootste vijandigheid tegen de opdracht en tegen de liefde en de koninkrijk wat we mogen brengen. We houden niet van ongemak. We willen liever niet dat iets ons kost. We kunnen alles kopen wat we willen, kunnen alles kiezen wat we willen op een dag, wat we gaan doen. En laatst merkte ik het zelfs. Dat ik naar de supermarkt ging en er staat altijd een straatkrantverkoper. En ik had het idee dat God zei, bid voor hem op straat. En ik dacht, nee, dit is niet van u. Nee, echt. Dus ik wil wel spreken ergens, wat ik spannend vind. Nog grotere zaal, prima. Geen probleem, laat mij maar spreken. Het is lekker comfortabel. Ik merkte dat God mij iets in mij losweekte als het gaat om zijn koninkrijk, maar ook om moed om te weten dat wanneer ik voor hem bid, dat de rest aan God is en dat hij beweegt en zijn koninkrijk brengt. En er is, komt alleen maar een stretch in mij van ik wil geen comfort verliezen. Ik ga liever op Instagram, weet ik veel, de nieuwe outfits voor die hitte zoeken, dan dat ik vraag, Heer, voor wie mag ik zegen vandaag met een profetie? Voor wie mag ik bidden? Heilige Geest, leid mij in gebed. Voor wie mag ik zegenen? Het is oncomfortabel, ik heb daar niet zoveel zin in. Of ben ik de enige? Ik heb daar minder zin in dan dat ik gewoon lui ergens hang en een Netflix-serie kijk, toch? Dat is comfortabel, dat kies ik liever. Dat is makkelijker, dat is in mijn eigen bubbel, in mijn eigen rijke omgeving. En als het iets meer van me vraagt, dan liever niet. Liever niet. En dit zijn nog de simpele dingen. Terwijl als ik handelingen lees, lees ik geen comfort. Ik lees stenigingen, geestelingen, schipbreuken, de dood, gevangenis. En ik lees ook duizenden die tot geloof komen. De hoop die doorbreekt, het leven dat doorbreekt. Maar het is het soms moeilijk, toch? Het is het soms moeilijk. Gewoon op je werk om vrijmoedig te spreken over Jezus. Om iets te laten zien. Om beschikbaar te zijn voor die buurvrouw. Het is lastig soms. Maar de tegenstand is er. En ik geloof dat hij ook in comfort zit. En in afleidingen. En in aandacht wat constant naar andere dingen toe gaat. En dan de discipelen bidden een prachtig gebed. In 29. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. Stel mij, stel ons in staat. Wat is dat voor gebed? Dat is zo afhankelijk. Heer, stel mij in staat. Stel ons in staat om ondanks alle vijandigheid die er is, alle mogelijkheden dat we gedood worden, gestraft worden, gegezeld worden, toch uw koninkrijk blijven we verkondigen, want we weten dat u het leven bent, dat u de dood heeft overwonnen en we weten dat elke ziel op deze aarde dat goede nieuws door heeft. En we hebben niks meer te verliezen, we hebben alles al gewonnen, dus Heer, stel ons in staat. Het is een gebed dat zegt, ze moedigen elkaar niet aan. Heb meer geloof. Doe het beter. Wees toch vrijmoediger. Kom op. Heb toch wat meer moed, Petrus. Doe het toch eens beter. Heb meer geloof dat God het gaat doen. Dat is niet wat ze bidden. Ze bidden, stel ons in staat. Want wij zijn maar gewone, ongeletterde, bange vissers. En als het aan ons ligt, dan rennen we liever weg als het moeilijk wordt. In de tuin van Gethsemane, dan vluchten we liever als het ons misschien wat gaat kosten. Weet je, we denken vaak dat wij groter moeten zijn. Dat wij meer geloof moeten hebben. Dat je beter moet kunnen praten. Dat je je leven eerst op de rit moet hebben. Dat je moet weten waar je geroepen bent. Dat je moet weten welke talenten je hebt. Zodat je dan pas misschien beschikbaar kan zijn voor God. Wanneer misschien eerst de ellende of het verdriet uit je leven is. Maar ik kan je vertellen dat soms de grootste getuigenissen komen uit de plek waar je alles verliest. En waar het pijnlijk is en waar het zwaar is. Omdat een wereld nodig heeft om te horen, zelfs als het hier donker is op aarde, als je hier verliest, dan is er hoop. Dan is er een koninkrijk dat zal komen. Er is er een God met wonden die tot ons kwam en met ons leeft en ons kent en ons intens lief heeft. Er is een wereld die zo nodig heeft om dat te horen. De vraag is, hebben we soms misschien een te klein beeld van God? Denken we dat wij het beter moeten, dat wij groter moeten zijn. Maar is eigenlijk ons beeld van Jezus te klein? Dat hij misschien niet komt opdagen als we gaan bidden voor iemand. Dat hij niet geneest als we gaan bidden voor genezing. Ja, dan doe ik het maar niet, want misschien is de uitkomst niet zoals ik hoop. Is ons beeld van Jezus te klein? Want weet je, de discipelen ontdekken dat alles onder de majesteit is van God. Ze raken, terwijl ze bidden, dat ja, inderdaad, is onder de indruk raken van God. Alles is onder uw majesteit. En ze zien, Jezus gaf alles. Jezus gaf alles. Maar hij wist wat hij te doen had en hij wist wat hij met zijn sterven en met alle ongemak, dat is nog een klein woord wat hij door moest doorstaan, de grootste overwinning ooit zou behalen. En ze bidden, Heer, stel ons in staat om net als Jezus, dat het ons wat mag kosten, omdat we niks meer te verliezen hebben. Omdat die grote hoop al in ons leeft en er een wereld in is die wacht om dat te horen. Het goede nieuws vandaag is niet, kijk hoe goed en moedig de discipelen zijn. Kijk hoe groot Jezus is. Dat zijn dood en opstanding betekent dat hij alles zal herstellen. Mensenlevens, de natuur, de aarde, alles zal hij herstellen. Ik geloof dat we dit gebed nodig hebben. Niet, Heer, maak mij groter, maak mij moediger, geef mij een groter geloof. Nee, Heer, stel mij in staat om ondanks mijn angst, ondanks in een wereld van comfort en afleidingen, toch te blijven zien wat uw koninkrijk is, wie u bent, zodat ik vrijmoedig me uit kan strekken. We hebben dit gebed nodig. En dan staat dit in Handelingen 4, vers 31. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats bijeen waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. En toen dacht ik, waarom? Ze hebben net de Geest ontvangen. Net, een paar weken eerder, de Heilige Geest ontvangen. Waarom worden ze opnieuw vervuld? Ik denk omdat er één, God zo goed is om zichzelf keer op keer te geven als wij ons omvragen. Hij zegt, ik ben nabij. En twee, omdat de vervulling met Gods geest iets dagelijks is. We hebben het zo dagelijks nodig om te zeggen, Heer, stel mij in staat. Schenk mij uw geest. Schenk mij een nieuw perspectief op uw wonden. Want soms wordt het vaag, zie ik niet meer uw koninkrijk en uw grootheid en de overwinning op de dood. Ik zie het niet meer omdat ik afgeleid ben. Omdat de wereld veel belangrijker voor me is geworden. Omdat rouw en pijn en verlies alles in mij op slot zet. Stel mij in staat, Heer. Stort uw geest opnieuw maar uit. Help mij. Ik kan het niet zelf. Vervulling met de Heilige Geest is iets dagelijks. En dan het laatste. Wat ik zo mooi vind, is dat dit hele gewone, dat staat er heel mooi, ongeletterde kerels zijn. Dit gebed en de vervulling met de Heilige Geest is voor hoe jong je ook bent, hoe oud je ook bent, hoe beperkt je ook bent, wat je talenten ook zijn, hoe eenvoudig je bent. Het is voor elk gewoon mens. Die gewoon met zijn voeten in de modder staat. Die gewoon op het land werkt of in het onderwijs werkt of huizen bouwt of wat je ook doet. Het is voor gewone mensen in het dagelijks leven. Jou en mij. Je hoeft niet naar anderen te kijken en te denken, oh, zij staan op een podium, of zij doen worship, of zij spreken. Of, als ik dat misschien kan, dan zal God wel door me heen werken. Het is gewoon morgen, in je straat, op je werk, overal waar je komt. De geest, Gods geest, dezelfde kracht die in Petrus en Johannes leefde, die in Jezus leefde, is voor iedereen. En ik geloof dat er een wereld wacht op jouw getuigenis. Een wereld wacht op hoop. En licht. En herstel. Dus ik wil je uitnodigen om te staan met mij. Het is warm. De discipelen laten ons zien dat Gods geest zich toont en nabij is, misschien juist wel op de plek waar we afhankelijk worden. Op de plek waar we zeggen, het gaat niet om wat ik weet en wat ik kan. Of wat ik geloof, maar het gaat om te erkennen, zonder u kunnen wij niks. We hebben u nodig. En zo gaat de muziek spelen, we gaan het lied zingen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En ministry zal hier voorop, voor aan zijn. Ik wil je uitnodigen ook om hier vooraan te komen. En dan wil ik je uitnodigen. Als dit jouw verlangen is, dat je denkt, ja, dit is mijn gebed. Stel mij in staat, Heer, want ik ben vaak bang. Of ik zie het niet, of ik denk vaak dat ik eerst zelf beter moet zijn. Kom dan naar voren, laat voor je bidden. Maar ook de oproep. We hebben Gods geest elke dag nodig. En ik geloof dat wanneer wij erom bidden, dat God dus zegt, ik geef het je. Ik beloof je mijn geest en ik geef mijzelf keer op keer. Dus kom voor een nieuwe vervulling met Gods geest. Laten we elkaar dienen, laten we elkaar zegenen. Daar zijn we voor als gemeente, we doen dit samen. Dus kom en laat voor je bidden voor een nieuwe vervulling met Gods geest. En terwijl we dat doen, gaan we het ook zingen tegelijk. Heer, vul opnieuw mijn hart. Heilige Geest, kom. Dus ik nodig je uit. Wees vrijmoedig, ook al is het heet. Straks is er een zwembad, hoop ik voor je. Of een meer, of waar zijn jullie ook om? De zee, sorry. Ja. Nee. Voor mij een zwembad dus. Goed. Dus kom en laten we bidden voor meer vervulling van Gods geest. Want we kunnen het niet zelf, we hebben hem nodig. Ja, Heer, open onze ogen. Open ons hart voor u. Heilige Geest, kom.